Klopt. Dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met 5Hart. Meer weten? Ga naar 5Hart.nl.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Het Internationaal Olympisch Comité kondigde eind vorige week opeens de Olympic Virtual Series aan. Daarin kan vanaf mei iedereen deelnemen, vanuit huis via simulaties van fietsen, watersport en zelfs autoracen. Staat NOC NSF ook in de startblokken om dat nationaal mogelijk te maken? Straks meer daarover. Eerst de veelbesproken wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uit 2017... oftewel de sleepwet. Daarmee mogen de AIVD en ook MIVD communicatie via de kabel aftappen. Maar volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer komen ze daar niet eens aan toe, wegens een toename van administratieve handelingen. Wat is hier nou aan de hand? Dat vragen we aan Rob van der Hoven van Genderen, hoogleraar privacyrecht en media- en communicatierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Welkom.
Ja, dank je.
De diensten vinden dus dat ze niet genoeg kunnen afluisteren. Komt het daarop neer?
Ja, nou, dat is een continuing story, want dat zeggen ze al jaren en jaren dat ze dat niet kunnen. Ze
hebben dus weinig middelen. Nooit genoeg misschien, hè?
Nee, nooit genoeg. Ja. Dat is een rupsje nooit genoeg. Zo'n boekje waar de kinderen uit voorgelezen worden, kan je op de AIVD praten.
Ja, wat voor probleem hebben ze dan precies nu bij het toepassen van de mogelijkheden van die sleepwet?
Nou ja, je moet eerst coördineren hoe je dat gaat aftappen. Dus de kabel. En daar moet je procedures voor in werking laten treden. Nou, die zijn er dus nog niet, omdat ze daar nog niet aan toe zijn gekomen. Dus er is gewoon voldoende overleg geweest. Omdat het geld en de middelen dus die ze hebben gekregen om dat te realiseren, die zijn op andere manieren voor operationele zaken gebruikt.
Ja, dus het is niet eens zo dat de procedures te ingewikkeld zijn of zo, of de waarborgen te streng, maar de procedures zijn er nog niet eens.
Nee, als ik het goed begrepen heb, zijn de administratieve activiteiten onvoldoende ontwikkeld om op een juiste manier de kabels af te tappen.
Ja. Ja. En kun je helpen, aan wat voor eisen moet zo'n procedure dan bijvoorbeeld voldoen? Waarom is het moeilijk om die te maken?
Nou ja, ze moeten dus toestemming hebben van toezichtorgaan inzet middelen, van dit soort middelen. Die dwangmiddelen die moeten dus goedgekeurd worden door dit toezichthoudend orgaan. En dan wordt gesteld dat ze dan nog 7 dagen nodig hebben om dat allemaal te realiseren. Blijkbaar is dat te lang. En de procedures zijn ook nog niet voldoende ontwikkeld.
Ja, 7 dagen zouden dan verlopen tussen het aanvragen van toestemming en het krijgen daarvan voor een bepaalde afluisteractie. Begrijp ik dat goed?
Ja, en het constateren van het feit. Maar aan de andere kant zijn er nog tal van middelen die ze kunnen toepassen. En er wordt natuurlijk gewoon ook wel afgetapt. De frequenties, dus de etherfrequenties worden wel afgetapt. Die waren altijd al mogelijk af te tappen.
Dus er valt nog wel iets af te luisteren?
Ja, nou, het gaat natuurlijk om het spioneren in de computers van anderen. En over dus het internet, het verkeer, de communicatie via de computer.
Ja, niet per se dus afluisteren van audioverkeer, maar het afluisteren van dataverkeer. Daar gaat het om.
Ja, daar gaat het om met name, ja.
Ja. Je hebt zelf in de telecomsector gewerkt, begrijp ik. En daar was, toen jij daar werkte, dat was in de tijd voor de sleepwet, bestond er tapoverleg met de veiligheid. Diensten.
En justitie.
Hoe werkte zoiets?
Nou, slecht. Over het algemeen. Het ging allemaal heel erg traag. Ook omdat de diensten, justitie en de veiligheidsdiensten eigenlijk niet precies wisten wat ze wilden. Ze hadden op een gegeven moment, voordat mobiele communicatie bestond, hadden ze dat fenomeen wilden ze graag ook aftappen. Er werd gezegd tegen de operators, realiseer het maar.
En dat is misschien even goed om duidelijk te maken. Dat was al een grote overgang, hè? Want voordien was het analoog en kon je bij wijze van spreken met twee van die krokodillenklemmetjes kon je gewoon meeluisteren.
Ja.
Maar vanaf dat moment
moest het in de centrale gebeuren. En dat was heel ingewikkeld.
Ja.
De operators zeiden dat is razend ingewikkeld. Daar hebben we tijd en geld voor nodig. En dat wilden ze natuurlijk niet geven. Geen tijd en geen geld. Dus dat duurde nog een jaar voordat het gerealiseerd werd. Ook eigenlijk wel een beetje dankzij de operators die daar niet zoveel zin in hadden. Maar daarna daar een cash cow van hebben gemaakt. Doordat de operationele kosten moesten worden betaald door justitie en de veiligheidsdiensten.
Ja, dat is geloof ik anders geworden. Hè? Want ik meen te weten dat bij internetproviders dat de kosten moeten betaald worden door de internetproviders zelf voor het tap geschikt maken van
dat
hun
wel, dat wel. Dat was altijd, al zo. Maar de operationele kosten, dus tijdens de mankracht, menskracht, tijdens het aftappen en alle resultaten, dat wordt allemaal, moet allemaal worden betaald. En dat levert behoorlijk wat op.
Dus het tap geschikt maken doen de providers. Ja. En een concrete afluisteractie, dat is dan voor de diensten om te betalen. Oké. Nou is die sleepwet blijkbaar heel moeilijk uitvoerbaar. Overigens, nog even herinneren aan waar die term sleepwet, eigenlijk zeg ik liever sleepnetwet, hè, want het gaat over het binnenhalen van grote hoeveelheden data, als het ware met een sleepnet.
En die kans hebben ze nog steeds. Ze kunnen dus metadata in grote hoeveelheden, big data, kunnen ze binnenhalen. En het probleem is daar dat ze die ook kunnen bewaren en gebruiken als ze daar min of meer zin in hebben. En het probleem is dat natuurlijk met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en met name geschikte algoritmen, daar kunnen ze daar verschrikkelijk veel uithalen. Maar het is niet altijd gezegd dat daar de juiste gegevens uit worden gehaald en dat de conclusies allemaal juist zijn. Dus er komt veel meer informatie binnen dan die kan worden gebruikt. Ja. Alleen, hoe wordt die gebruikt? Op welke wijze? We hebben natuurlijk geen enkel inzicht hoe dat verder gaat.
Nee, daar hebben wij geen inzicht in. Maar is wel duidelijk, filosofisch zou ik bijna zeggen, hoe je kunt waarborgen dat de privacy van de burgers daarbij een beetje overeind blijft?
Nou, filosofisch gezien zou dat misschien wel kunnen. Als je dan kijkt naar de juridische waarborgen, dan is het probleem dat de AVG niet van toepassing is op dit soort activiteiten. Dus nationale veiligheid betreffende, die wordt uitgesloten in de AVG. Mm-hmm. Dus daar zijn hele andere voorwaarden op van toepassing.
Je zegt eigenlijk, de AVG, dus de wet die onze privacy beschermt, die geldt niet bij dit inlichtingenwerk?
Nee, die geldt niet.
Dus er zijn geen privacywaarborgen? Of
nou ja, die worden wel gesteld enigszins in de WIF. Die worden ook wel gesteld door de Europese regelgeving op dit terrein. Daar staat het, in laatste instantie, Europees Hof voor de Rechten van de Mens toetst wel in hoeverre de fundamentele rechten niet proportioneel zijn geschaad om het doel te bereiken. Maar goed, dan gaat er natuurlijk 10 jaar overheen voordat je daar een uitsluitsel over hebt. Ja. En het gaat er gewoon om dat proportionaliteit en effectiviteit, die moeten wel in balans zijn. Dus je mag niet, en dat was dat sleepnetproblematiek, dat je gewoon maar alles binnenhaalt en dan wel ziet wat je kan gebruiken. En dat is natuurlijk iets wat nu ook nog voorkomt, omdat ook in het rapport van de Rekenkamer stond dat het moet worden gekeken naar de operationaliteit van de in huis gehaalde gegevens. En dat is, dan krijg je wel een slager die zijn eigen vlees keurt, want dat doen dus de veiligheidsdiensten zelf om te kijken hoe operationeel die gegevens ook kunnen worden gebruikt.
Overigens is natuurlijk wel een verschil tussen veiligheidsdiensten en politie in dit opzicht.
Ja,
want er wordt wel eens gezegd van iedereen wordt maar beschouwd als een misdadiger.
Nee, dat
het
is
het idee
niet.
Van de veiligheidsdiensten is nou juist om dreigingen te zoeken als je ze nog niet ziet.
Ja, precies. Dat geeft al natuurlijk aan, Herbert, wat voor problemen je dan tegen kan komen. Want je gaat op zoek. Het is een beetje een vreemde vergelijking. De weilanden die worden afgegraasd door ganzen. Die worden doodgeschoten om het gras te beschermen. Nu zijn er te weinig ganzen, maar die vergunning voor de jagers is er nog steeds. Dus wat doen ze? Gaan lokganzen neerzetten om toch maar voldoende ganzen naar binnen te halen. Ja, dit is natuurlijk een beetje vergelijkbaar. Je gaat op zoek totdat je wat vindt. En dat is een andere manier van...
Nou ja, maar als je wat vindt, dan rechtvaardigt dat het zoeken, of niet dan?
Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook de legitimatie van de veiligheidsdiensten, is dat ze dreigingen kunnen ontdekken en weghalen. Want je hoort wel vaker van, er zijn plannen geweest voor aanslagen, maar gelukkig hebben we die kunnen vermijden. Meestal wordt er dan niet gezegd welke aanslagen dat zijn. Heel af en toe komt er naar buiten dat er een dreiging is geweest. Maar over het algemeen, het woord geheime dienst geeft al aan dat wij ongelooflijk weinig zicht hebben op wat er gebeurt. Die geheime dienst gaat ook niet naar buiten met wat ze doen.
Maar wat wel redelijk logisch is, een geheime dienst is niet voor niets een geheime dienst. Sommige activiteiten moeten geheim blijven. Dus de vraag is, moet dit soort werk nou juist transparant zijn of juist niet?
Nou, tot op zekere hoogte moet er natuurlijk wel een bepaalde transparantie zijn. Ook al in de richting van die minister en de commissie stiekem die bestaat uit de Kamerleden.
Fractieleiders, ja.
Ja, de fractieleiders van de verschillende partijen. Maar gezien onze, nu niet bestaande kabinet meer. Het moment dat er meerdere partijen, zoals de SP bijvoorbeeld, deel zouden nemen aan het kabinet, weet ik niet of de directeur van de AIVD genegen zal zijn om alle informatie naar buiten te brengen. Hij is verantwoording verschuldigd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Maar in hoeverre dan alles naar buiten komt, dat is natuurlijk niet nauwelijks te controleren.
Nee.
De bevoegdheid is heel groot van de directeur van de AIVD.
Ja. De portée van de berichtgeving die hier onlangs werd gedaan was: de privacybescherming belemmert ons inlichtingenwerk.
Altijd, zolang als de veiligheidsdiensten bestaan en enigszins ook justitie. Maar
is dat, toen dacht ik, aan de ene kant is dat nou juist de bedoeling, want die privacybescherming die is niet voor niks ingebouwd. Aan de andere kant kun je zeggen, dat inlichtingwerk moet wel gedaan worden, of niet dan?
Ja, ik denk zeker dat het inlichtingenwerk gedaan moet worden. Maar er zijn een paar hele grote gevaren. Waar ook de Rekenkamer voor waarschuwt, dat bijvoorbeeld de U-bochtconstructie, dat in ieder geval gewaarborgd moet zijn, dat die niet wordt gebruikt.
Wat is de U-bochtconstructie?
Dat je dus dingen die je niet mag doen, laat je aan buitenlandse diensten over. En dan vraag je ze terug aan de buitenlandse dienst. En dan ben je toch binnen de
wet
gebleven.
Wordt veel gedaan.
Ja. En het is ook zo dat, en dat heb ik tijdens mijn onderzoek, kwam ik dat ook nog tegen, dat ook niet getoetst wordt waar die gegevens vandaan komen. Dus de vraag die werd gesteld: kunt u ons garanderen, minister en directeur van de Veiligheidsdiensten, of deze informatie niet via marteling is verkregen? Dat kon niet gegarandeerd worden. Dus dat geeft aan welke kwaliteit er gegevens misschien worden verstrekt.
Ja, dus het wachten is nu voorlopig, om het samen te vatten, op de procedures die gevolgd moeten worden om die privacybescherming in orde te krijgen bij inlichtingenwerk.
Ja, en ook de toezichtcommissie die daarop toe moet zien of die dwangmiddelen kunnen worden gebruikt. Die gingen ook al protesteren. Nico van Eyck, de nieuwe directeur daarvan, of voorzitter daarvan.
Van de Universiteit van Amsterdam.
Ja, ex dus nu. Die protesteerde al, want hij zegt, het is heel belangrijk dat wij ook inzicht krijgen in de analyse van die data. En dat willen ze er nou uitgooien. En dat is natuurlijk met de opkomst van kunstmatige intelligentie, kan je daar verschrikkelijk veel uit aan. Dus je moet dat echt wel opletten. Dus Nico van Eyck heeft gelijk wat dat betreft.
Bedankt. Rob van den Hoven van Genderen, hoogleraar privacyrecht en media- en communicatierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Digitaal. Bijzonder nieuws over de Olympische Spelen in Tokio. Of ze komende zomer werkelijk door zullen gaan of niet. Opeens zijn er virtuele sporten toegevoegd aan het pakket. In de allereerste Olympic Virtual Series kan iedereen nu zelf deelnemen in geselecteerde sportgames vanuit huis. Het gaat dan dus om e-sports in een soort proloog die midden mei al van start gaat. Hoe kijkt onze eigen sportkoepel nu eigenlijk naar e-sports? Daarover praten we met Richard Kaper, manager sportontwikkeling bij NOC-NSF. Welkom in BNR Digitaal, Richard.
Ja, dankjewel Herbert. Hallo.
En ook hier aangeschoven is BNR Digitaal redacteur, game-expert tevens, Jo van Buurik. Ook goed dat jij er bent, Jo.
Hallo. Dank je, Herbert.
Richard, waarom zijn e-sports een goede toevoeging aan het internationale sportpalet?
Ja, dat is natuurlijk een hele brede vraag. Maar e-sports is gewoon weer ook de next generation van sporten deels. En sporten werd 2000 jaar geleden op een bepaalde manier gedaan. 100 jaar geleden en nu en over 100 jaar ook. En daar hoort e-sports wel echt bij.
Ja, het IOC zet een grote stap door 5 virtuele sporten te laten meetellen in een soort digitale proloog voor Tokio. Dat zijn fietsen middels Zwift, dat is een app, een honkbalgame, virtueel roeien, virtueel zeilen en autoracen in de PlayStation game Gran Turismo Sport. Allemaal e-sports die lijken op fysieke sporten. Maken jullie dat onderscheid zelf ook bij NOC-NSF?
Ja, je moet zeker. Wij maken ook onderscheid. En we doen het op een iets andere manier. We moeten het natuurlijk ook vertalen naar de Nederlandse setting. Je kan wel zeggen dat... Kijk, we hebben e-sports en videogamers. Dat moet je goed uit elkaar halen. Want niet alle videogamers beoefenen e-sports. Mm-hmm. Maar alle e-sporters zijn wel videogamers. Dus wat is het dan wel, wat is het dan niet? En daar nemen we dan ook natuurlijk als koepel voor. Kijk, ook op je eerste vraag, je haalt ook gewoon een hele andere doelgroepen weer binnen. Want niet iedereen is zomaar in staat om 5 of 10 kilometer hard te lopen. En wij gunnen het iedereen om gewoon een leven lang lekker te sporten en bewegen. Ja. En
het heeft ook iets te maken met jeugd aanspreken, denk ik, hè?
Nou, onder andere, of in ieder geval binnenhouden. En wat je zegt, waar het IOC natuurlijk meteen naar zoekt, zijn sporten die er heel erg op lijken. Dus wat je echt fysiek doet. He, dus wij noemen dat, wij hebben drie categorieën. Wij noemen dat videogames, de eerste, ja, die echt gesimuleerd worden. Nou, dan heb je dus fietsen op zo'n Zwift. Maar je hebt ook natuurlijk videogames waarbij je toch in een stoel zit en meer een gameconsole op je ja, schoot.
Dat is dus wel hink op twee gedachten, niet dan?
Een beetje wel, maar je kan je voorstellen dat als je altijd... bijvoorbeeld FIFA is zo'n ding, dat je tegen elkaar voetbalt online. Maar het ligt heel dicht bij de gewone sportwereld. Nou, de derde, ik kom er zo op terug, want de derde zijn natuurlijk games... dat je echt gaat, dat je meer gaat strategy games of schieten. Ja. Dat staat nog verder van ons af. Maar het voetballen wat je dan zittend uit je stoel doet... er zijn heel veel jongens en meiden die voetballen vanaf hun zesde heel fanatiek... en in hun tienerjaren misschien iets minder fanatiek... Of nog steeds fanatiek, maar dan is dat het FIFA-gamen met elkaar... wellicht zelfs op de club, of als jouw eerste tegen IJsselmeervogel Spakenburg speelt... kan je het online ook met elkaar doen. Het is in ieder geval ook een manier om heel erg verbonden te zijn bij je sport. En daar sluiten we onze ogen niet voor. Dus het is op die manier heel mooi aanvullend.
Oké, Joe, we hadden het over autoracen bijvoorbeeld. Dat is een van jouw specialiteiten naast de videogames. Ben je van plan zelf mee te doen aan dit Olympische voortoernooi?
Nou, ik denk dat ik daar niet genoeg talent voor heb. Wel gevoel en een beetje kennis. En full disclosure, ik ben ook wel zijdelings betrokken bij de Autosportbond... met een platform voor e-sport, KNAF Digital. Zo ken ik ook wat mensen bij NOC-NSF. Dus op die manier zijn er al initiatieven om ook dit soort games... voor officiële erkende competities in te zetten middels de bonden. De Gran Turismo Sport is overigens een logische keuze... want die is ontwikkeld in samenwerking met de Autosportbond FIA. Ja. Ook echt al een paar jaar...
Er is geen Olympisch. Autoracen.
Nee, daarom. Dat maakt het ook echt zo bijzonder. Dat autoracen wordt opeens min of meer Olympisch door e-sports. Dus dat is best wel historisch voor de autosport. Want er is ooit gesproken over elektrisch karten Olympisch maken. Maar dat was het ook niet. Dus dat het nu toch zo kan, is heel gaaf.
Ja, en hoe wordt zo'n toernooi nou opgezet? Als ik wil meedoen, wat doe ik en wat gebeurt er dan?
Dat hangt heel erg van de game af. En daarvan zegt de IOC dan weer... daarvoor kijken we naar de sportkoepel internationaal voor de sport. In het geval van de race games met FIA... is dat een kwalificatie van 10 dagen waar iedereen aan kan meedoen. De top 16 gaat dan een finale rijden op 23 juni. Dat is heel toevallig Olympic Day. Naar de oprichting van de Olympische Spelen in 1894. En zo geldt het dus ook voor de andere sporten. Waaronder het fietsen met de UCI. En ook het roeien en honkbal en al die andere dingen... gaan via de bonden in samenwerking. Met IOC.
En wat is het verband nou eigenlijk met de echte Olympische Spelen? Is dit een soort proefballonnetje, een teken van een PR-move, we gaan dit serieus nemen? Of kun je nu al die Olympische Spelen halen? Dat laatste, nee toch?
Ik denk heel eerlijk gezegd dat het toch vooral marketing-exercitie is, maar wel een serieuze marketing-exercitie. Weet je, ze laten wel zien dat ze het omarmen, dat het een onderdeel ervan is. En ook best wel snel, weet je, we hebben natuurlijk het corona-jaar achter de rug, waarin heel veel mensen e-sports, juist ook in de autosport, en ik denk ook wel met Zwift, hebben ontdekt. Dus het is, de timing is gewoon perfect. En dat het dan ook zo snel gaat, niet zo van, we vinden het mooi en over 4 jaar gaan we doen. Nee, pats, boom. Nu gelijk in 2021.
Ja, Richard Kaper van NOC-NSF. Laten we even kijken naar Nederland en e-sports. Wat is jullie bemoeienis als NOC-NSF nou precies?
Nou, hetzelfde wat Joey zegt. Kijk, het is zeker bij IOC deels marketing, maar dat natuurlijk niet alleen. Want 100 jaar geleden waren er ook mensen die niet alleen gingen voetballen, maar ook aan denksporten gingen doen. En wij zien ook een hele grote toegevoegde waarde van bijvoorbeeld bridge en schaken in het sportlandschap. En dat is e-sports ook. En wij zijn de brancheorganisatie echt voor alle sporten. Ja,
bridge en schaken trouwens ook niet Olympisch, hè? Opvallend.
Nee, niet alle sporten hoeven Olympisch te zijn. Dat kan natuurlijk ook niet.
Nee, maar als die e-sports, die dus een relatie hebben met game, als die dat wel weer soms vanuit je luie stoel, dan wringt er iets, toch, vind ik, niet?
Nou, dat is zeker niet zo. Kijk, er is een land als in Canada waar ze zeggen... het is pas sport als je zweet. Dat vinden wij helemaal niet. Wij vinden als brancheorganisatie van NOC-NSF... is sport en bewegen veel breder. Het is sport als je zelf vindt dat het sport is. Dat is ons statement. Mm. Dus als jij op een bepaalde manier schaken of bridgen beoefent... en je ervaart dat als sport... Dan is dat veel meer dan alleen maar zweten. Want sport brengt mensen bij elkaar... Ja. Sport is op allerlei manieren gezond. En je moet je niet vergissen, dat kan je ook aan Joey vragen. De mensen die gewoon echt e-sport als sport zien... zullen ook echt fit moeten zijn. Je kan niet zo, om ook dat op een hoog niveau te doen... betekent dat je op een hele andere manier ook al in het leven moet staan. En dat is wat wij ook gewoon nastreven. Als je gewoon sport en bewegen als vast onderdeel van je leven ziet, dan word je zelf sterker, word je zelf beter en wordt Nederland er ook beter van. En dat kan met e-sports ook.
En dus daar hoor ik in dat jullie dit eigenlijk ook als breedte sport willen neerzetten. En niet alleen maar voor de beste in het veld.
Allebei. Wij ook breedte sport en topsport worden vaak, willen mensen dat uit elkaar halen. Maar dat is helemaal niet mogelijk. Het een gaat in het ander over. Er zullen altijd grote groepen mensen zijn die het gewoon heel leuk vinden om het gewoon met veel plezier te doen. En zo zijn er 10 miljoen Nederlanders die wekelijks sporten. En 800 daarvan zijn zo goed dat ze mogelijk naar een wereldkampioenschap of een Olympische Spelen gaan. Ja, die gunnen we een gouden medaille. Zo zit het bij e-sports ook. Er zullen heel veel jongens en meiden kunnen zijn die en mannen en vrouwen die op een normaal niveau met veel plezier swiften. En er zijn er altijd maar twee die op een wereldniveau tegen elkaar een medaille kunnen halen.
Zeker. Eventjes naar Jojo. Wat je bij gaming nogal uitbundig hebt, dat is vals spelen. Mm-hmm. Dat is trouwens ook in andere takken van soort wel van alle tijden, hoor. Maar hoe ga je dat doen als iedereen thuis zit en deelneemt? Dat is extra moeilijk, lijkt mij.
Klopt. Nou, gelukkig is overal een oplossing voor. In het geval van de FIA en dus ook de KNAF wordt er dan een virtuele wedstrijdleiding ingesteld die alle regels goed in de gaten houdt. En die weten overal een oplossing voor te bedenken. Je hebt natuurlijk andere issues. Die zijn niet zozeer fysiek als wel glitches of cheats. Maar ja, dan kun je bijvoorbeeld weer voorkomen door videobewijs te vragen. Dat echt jezelf opgenomen moet worden. Ik hoorde ook iemand zeggen met Zwift. Ja, maar dan kun je de trappers met gewichten beïnvloeden. Nou ja, als jij daar een camera verplicht op te zetten, heb je alweer een stukje controle. Dus voor elke probleem dat ontstaat in het e-sportsveld, als het niet hetzelfde probleem is als in de echte wereld, zoals afsnijden bij autoracen, is altijd een oplossing voor te bedenken. Dus het gaat om, iedereen kan meedoen en het is eerlijk en dat kan.
Ja, we hebben het nu over een pakket waar het IOC zich al mee gaat bezighouden. Voor welke sporten zijn er nog meer kansen op dit gebied, Richard?
Nou ja, het wordt al een paar genoemd. Kijk, de autosporten, de wielrennen, de voetbal, dat ligt allemaal voor de hand. Maar er zijn er bijna. Ja, we willen eigenlijk elke sportbond gaan aanzetten. Dat willen we ook met dit position paper gaan doen. Een hele open armen naar de e-sportswereld. Voor heel veel bonden kan het ook innovatie zijn. Er is ook al in de buiten andere NOC's waar de skiers, waar niet fulltime sneeuw is, dat er volwaardige simulaties zijn waarop jij gewoon met net zoveel fysieke weerstand een afdaling kan doen. Ja. Dus we willen eigenlijk elke sportbond gaan uitdagen van, denk na wat e-sports voor jou kan betekenen en vice versa. En ik denk dat we over 2 jaar verrast gaan worden door sporten waar we nu nog niet eens aan denken, dat ze toch heel veel aan e-sports zullen hebben gehad.
Oké, en Joe, welke sporten zou jij voorstellen?
Ja, nou, ik persoonlijk
e-sports bedoel ik?
Ja, kijk, mijn sport, autosport, is al voorzien. IOC is wel interessant, heeft aangegeven dat we met de FIFA, de FIBA, over de basketbal, de tennisbond internationaal en, dat is wel opvallend, de internationale taekwondobond al gesproken wordt over e-sports. Dus
spannend.
Interesse uit alle hoeken.
Ja, en Richard Kaper, wanneer kunnen we nou concreet meer van NOC NSF verwachten op het gebied van e-sports? Hebben jullie nog wat aan te kondigen binnenkort?
Ja, zeker. Het is natuurlijk altijd bij veel sporten vragen is natuurlijk naar de mening van de koepel. Die zijn we ons dus nu aan het vormen. Er is op 18 mei een conferentie. En wij willen graag deze mening, die ik nu ook als professional verkondig, breed door de hele vereniging laten dragen. En daar lijkt het wel op. Dus wij willen eigenlijk steunen dat dit er gewoon is. En dan is het vanaf dan onderdeel van de sportwereld in Nederland. En daar gaan we ons hard voor maken.
Alweer een conferentie nog maar 3 weken na nu. Heel hartelijk bedankt voor de toelichting. Richard Kaper van NOC NSF en ook Joe van Buurik. Hartelijk dank. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, onze app, of wat je ook maar voor de podcast gebruikt. Daar vind je ook mijn andere podcasts, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Klopt. Dit is het moment om te starten met AI. Leer het in 1 dag met 5hart. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.